Dus de Urker jeugd is inventief wat dat betreft. Ja. Maar ja.
De drooglegging van het Urkerstrand. Ja, dat is niet een rol, blijkbaar.
De laatste podcast voor de vakantie, Albert.
Ja, lekker. En ben je nog met een gast vandaag?
Een gast? Wie dan?
Zien jullie mij als een gast?
Nou, ja. Ja, ik wel. Ik zie jou als een gast. Ik ben Albert Brouwer.
Ik ben Jelle Bakker.
En ik ben Marieke van Veldhuizen. En dit is de podcast van het Urkerland.
Nou Albert, daar zitten we dan. En deze keer in een bijzondere samenstelling, want we hebben een gast voor het eerst, hè?
Marieke is niet echt een gast natuurlijk.
Nee?
Nee, ja.
Maar en in de podcast.
Ja. Nou, ze hoort ook wel een klein beetje mee ons tweetjes.
Ja, maar dat is ja,
dat vind ik wel. Maar ja, ik vind het wel erg leuk dat ze erbij is, want ze gaat de politiek duiden en even wat toelichten, eigenlijk begrepen.
Ja, want heb ik ook begrepen en ik ook begrepen dat het vandaag, of deze week, een bijzonder politiek moment was in het politieke jaar.
Jazeker.
Nou, de kadernota. Nou moet je dat denk ik voor heel veel mensen eerst even uitleggen. Wat is de kadernota? Wat is het belang?
De kadernota, dat is een document waarin staat wat de komende 4 jaar de ideeën binnen en hoe dat betaald moet worden.
Doen ze dat elke 4 jaar dan? Of is
nee,
dat
doen ze elk jaar. Er komt elk jaar een nieuwe update van.
Okay.
En wat is nou het verschil tussen een coalitieakkoord en een kadernota?
Nou, dat was dit jaar dus een hele bijzondere kadernota, want er is inderdaad een coalitieakkoord.
Mm-hmm.
En de kadernota die is nog bedacht door het vorige college, terwijl het coalitieakkoord, dat is ook het nieuwe college.
Okay.
En er kwam ook niet helemaal overeen. En ja, het coalitieakkoord, er stingen ook vrij weinig concrete dingen
ja,
in.
Ja, dat vonden we vrij algemeen. Ja. Dat hadden we de vorige keer ook al gezegd.
Maar er komt dus nog een coalitie- of een college-uitvoeringsprogramma.
Oké. Okay.
En dat komt er nou op zijn vroegst oktober. En daarin stond echt van, nou ja, hoe gaan we nou eigenlijk verder?
Ja, hoe gaan we het allemaal betalen? Ja. Hoe gaan we het doen?
Ja.
Wanneer gaan we het doen? Ja. En die kadernota is dus een soort 4-jaren-plan, wat je elke keer updaten.
Ja.
En wat je dus ook gewoon kieken, hoe zit het met de financiën? Waar hebben we geld voor en waar hebben we geen geld voor? Wat moeten we bezuinigen? Zit dat er ook in?
Er zit ook zeker bezuiniging in, want het staat er allemaal niet zo rooskleurig voor. En er zijn nogal grote opgaven, zoals ook de havenkades, die als een soort donkere wolk erboven hangen.
Ja.
En
er zitten ook de algemene beschouwingen bij, per partij. En dat is natuurlijk, dat kennen we een beetje van de Tweede Kamer. Nou, Prinsjesdag doen ze dat er ook. Zit er nou ook nijs in die algemene beschouwingen? Of is dat vooral even je podium pakken? En
ja, dat is voor alle partijen. Is dat podium pakken en je profileren als partij.
Maar ja, goed, dat bieden we in dit jaar. Hebben we allemaal woord in de verkiezingsstrijd.
Ja.
Is dat dan even duurbeten of ben je toch nog verrast?
Nou, het was voornamelijk een vrij lange zit. Ik noem dit voor mezelf ook altijd wel een marathonvergadering. Het is ook wel ongeveer de tijd die ik persoonlijk over een marathon zou doen.
Nee.
Want van half drie...
Hoe lang heeft het geduurd?
Om 2:30 middags begon het en we waren om 9:30 klaar. Toen ging het hele gezelschap nog gezellig eten, maar ik ben al vaak, ben een reuze gewoon en een beetje lochten.
Ja.
Als we dan ermee beginnen, hè, dan wat mij... Ik probeer om zoveel mogelijk online te volgen.
Ja.
Ik vond dat ze allemaal heel erg lief waren.
Ze was een heel gunnend naar elkaar. Ja. Ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft dat ook de gemeenteraad vrij nijd is. Want 9 raadsleden zitten er voor het eerst. En het college is helemaal nijd natuurlijk.
Ja.
Dus ze was heel gunnend.
Zou dat bijzonder wezen? Want ze zijn gewoon wel gunnend. Sympathiek voor elkaar, lief voor elkaar. En dat was niet enkel nou, maar in het verleden. De rood gaat ook regelmatig op een uitje.
Ja.
Is dat een beetje de Urker politiek toch gewoon?
Nou ja, zo heeft het zich ontwikkeld inmiddels.
Ja.
Ik kan me wel teden herinneren dat het er verder aan toe ging.
Nou, minder sympathiek. Nou ja, is misschien wel.
Sorry, ik wil niet zeggen wat ik me kan herinneren. Nee, dan ging het echt van dik af zag.
Je ging niet op een uitje met z'n allen, denk ik.
Nee.
Nou ja,
soms wel, maar wel ook wel periodes dat het echt heel erg spannend was. En dat ook gewoon tijdens de... Maar ja, dat hebben we zelf ook meegemaakt. Dat tijdens een rotsperiode partijen splitsen. En,
ja.
Raadsleden zelfstandig vader gewoon. Maar oké, het algehele gevoel van mij was dat, dat het heel, dat het eigenlijk heel vriendelijk was voor een kanger. Maar dat het college bepaald niet te benijden is.
Nee, absoluut niet.
Je hebt feitelijk vier naaie wethouders. Mm-hmm. Wilke van Klinken die zat natuurlijk al, maar ja, beschouw ik ook maar even als naaid. Mm-hmm. En die hebben echt een zware opgave.
Ja, kun je even de wat punten langs lopen, Marieke? Wat staat er uit te doen? Wat binnen de grootste...
Ja, misschien toch beginnen met de eerste mededeling die Emma Wakker moest doen.
Wethouder Wakker, die kwam er gelijk in met een bom. En dat was dat Buitendijkse haven voorlopig onhold gezet wordt door de provincie.
Ja.
En heftig nice. Ja. En vooral voor de ondernemers die hierop zitten te wachten natuurlijk.
Ja.
En zoals het nou lijkt, komt er pas in oktober bij de Provinciale Staten weer een moment dat ze gewoon zeggen van, nou ja, we gaan kijken hoe nu verder.
Ja, maar dan moet je enkel nog maar kijken hoe nu verder. Ja, ik las dat de gedeputeerde zegt altijd van, ja, maar dit blijft voor ons een heel belangrijk item. En, ja.
Dat vooral maar, horen we al 20 jaar.
Maar het vooral is...
Er is niet genoeg geld.
Ja, het geld wat ze apart is aan
is te weinig. Want
het is vies te weinig.
Mm-hmm. Ja, en is er dan al een ronde wist waarbij de markt, zeg maar, mocht laten, een soort offertes mocht uurbrengen?
Het blijkt dat een bult van de kosten die beraam binnen, dat die te lijgen beraam binnen, of dat die kosten veel hoger blikken te wezen. Ja, dat ligt eraan hoe je er toe gaan kijken. Mm-hmm. Wat ik ook wel een moeilijk punt is dat Portofruk er toch ook wel mee te maken heeft natuurlijk, dat je dat bedrijventerrein voeden met bedrijven die naar Urk toe komen en groot willen bouwen daarop, omdat er een buitendijkse haven zal komen, denk ik.
Ja, dat is de grote unique selling point van bedrijventerrein Port of Urk. En dat moeten we altijd even scherp houden. Hè? Ja, een bedrijventerrein aan deze kant van de dek Port of Urk en de buitendijkse haven, die dan officieel servicehaven gaat die aan de buitenkant. Maar dat is een unique selling point, die grondverkoop inderdaad. Want er komt een haven.
Ja. Ja. En het gekke is dat er inmiddels een Flevokusthaven aan de overkant wel draait.
Ja.
Dus je denkt echt van, waarom kan dit dan niet?
En dat solteert, zat er toch echt niet tussen dat Lelystad met het plan kwam en dat dat Urk met het plan kwam.
Ja.
Nou, het
maar ja, van er is nou uitstel.
Ja.
Dan hoor ik me die een ander woord in mijn hoofd.
Ja. Van uitstel komt. Ja.
Ja. Nou ja, dat wordt dus benadrukt dat dat niet aan de hand is. Dat het geen afstel is, maar echt.
Ik vind dit echt een jullie spannend hoor. Ja. En ik, nou, nogmaals, ze binnen niet te benijden. Want dat zou een druum wezen.
Nou, absoluut. En verder, wat was een echt punt die rust sprongen?
Nou, er was een bult. Het vragen natuurlijk over de wooncrisis op Urk. En hoe we nou betaalbaar gaan bouwen voor starters en voor andere doelgroepen.
Ja.
En wethouder Albert Woord, die had ervan gezegd, die refereerde de hele tijd aan het gesprek. Die wil na de zomervakantie een groot gesprek met de gemeenteraad om duidelijk te krijgen, wat willen we nou precies en hoe gaan we dat aanpakken. En hij had dat heel breed voor ogen, echt een brainstorm sessie. En daarin komt alles op tafel te leggen.
Maar is het dan zo, wat mij dan bekrupt, is het dan zo dat de gemeenteraad het wil gaan oefenen?
Dat idee kreeg je wel een beetje ervan.
En is het dan niet beter om te zeggen, laten we de specialisten vragen, hoe lossen we dit op? Want het is duidelijk wat het probleem is.
Mm-hmm. Ja, ik gewoon er eigenlijk een beetje vanuit dat de raadsleden zich laten informeren deurspecialisten.
Ja, maar dat is sympathiek, hè? Ja. Iedereen net als gedacht nog. Wij hier aan deze tafel, wij roepen ook de gekste dingen.
Ja, jee. We gaan door.
Maar, maar dat is het idee. Dus dit nou een jaar, een groot vooral.
Ja.
Het gesprek.
Het gesprek.
Hoe pakken we dan?
Ja. Ja. Ik had ook een beetje het idee dat Dormi ook wat proberen wat weg te poetsen. Het gevoel wat er bij een aantal raadsleden wel duur klinkt. En dat is de verhouding gemeenteraad-gemeentehuis. De beeldvorming van wat er op een gemeentehuis gebeurde. Op een bepaald moment zijn er, toch daar verheur ik van, ja, voor sommigen geldt wel van, waar binnen ze in vredesnaam op een gemeente is mee bezig. Ja. Nou, dan moet je dat ook kunnen tonen. De bezetting van gemeentehuis, hoeveel ambtenaren binnen er nou? Is dit goed? Binnen we nou voltallig? Of binnen we boventallig? Of binnen we ondertallig? Dat komt allemaal nog aan de orde.
Ja, dat komt allemaal nog in schriftelijke beantwoording.
Maar dat was ook wel een item,
en ze kregen een rondleiding door de gemeentehuis zelf. Is toegezegd alle raadsleden om te gewoon te kijken van hey, hoe werkt deze organisatie nou?
Ja, maar ik ook begrepen bezuinigen op de organisatie, dat is...
Dat kan niet maar. Dat is uitgesloten. Ja.
Want?
Ja, die grootte is nodig voor de enorme opgave voor ze verstaan.
Waarbij wel in de volle breedte, dacht ik, hulde gebracht worden aan het ambtelijk apparaat voor de wijze waarop ze de vier wethouders...
Wethouder Alpe Woord, die zei dat mooi, die zegt, we hadden verwacht een sprong zo in het diepe en dan het gevoel te verdrinken. Maar er was een allemaal onzichtbare handen die ons hoofd boven water hield.
Maar die er wel voor gezorgd zorgde dat er gewoon vier wethouders stingen die er vooral konden doen.
Was dat overtuigend?
Het was overtuigend, het was professioneel en allemaal op de ruizen en eigen unieke manier. Dus ik vond het wel,
Ik vond het opvallend dat Tune Zoekstra zo gedetailleerd was in zijn beantwoording.
Ja, maar dat is hij al altijd. Ja. Gedetailleerd.
Oké. Okay.
Ja. Maar wat wel grappig was om te zien, was na de vergadering. Toen liep Tune naar een paar ambtenaren toe en toen zei hij, hoe denk ik het?
Ja.
Dus hij wou wel een beetje feedback er nog op.
Ja.
Want je zult dat realiseren de mensen zich misschien niet altijd, maar je zult als wethouder je ambtelijk apparaat achter je moeten en.
Tuurlijk. Ja.
En dat moet je voelen.
Ja.
En als je dat niet voelt, dan krijg je een crisis zoals in Lelystad, hè, waar het echt volledig uit aan te lopen heeft. Want die arme Carla Zwart, onze oude gemeentesecretaris, die nou in Lelystad zit, die et het ook zwaar, hoor.
Ja, die is ook niet te benijden.
Die is zeker niet te benijden. Nee. Maar ik bedoel, dat moet je natuurlijk... Dat is ook politiek gevoel van, oké, waar kan ik wat holen en waar kan ik wat geven en waar kan ik zeggen van, stop, maar we gaan dat echt zo niet doen.
Ja.
Want dan gooi je toch wel een gevecht dan, tussen aanhalingstekens, met je ambtelijk apparaat.
Ja, dat moet je niet wel.
Nee, dus je moet proberen op één lijn te komen, te blijven, dat te zoeken.
Ja. Nou ja, een ander punt wat wel naar voren kwam, was dat de oppositie graag wou weten wat nou de onderbouwing is voor vier wethouders in plaats van drie.
Ja.
En er wordt een beetje gezinspeeld op de vierde wethouder, waarvan wethouder Tune Zoekstra zei van, nou ja, er is geen de vierde wethouder, want wij zijn ook niet de tweede en de eerste.
Er zijn gewoon vier wethouders.
Ja. Jan Hakvoort van Krachtig Urk, die had een gloedvol betoog over hoe, dat eigenlijk niet des SGP's was om twee wethouders te willen leveren. Hij had niet zijn hele betoog kunnen afmaken, want hij zat al op 17 minuten spreektijd. Dus toen moest hij het wat inkorten. En hij had een motie voorbereid dat hij wou eeuwen dat er over 2 jaar een evaluatie komt om te kijken van hoe gaat het nou eigenlijk met die vier wethouders. Nou ja, die werd ontraden natuurlijk door de wet, door het college en ook niet aan de nummer door de gemeenteraad.
Het bijzondere was dat de raad was al akkoord met vier wethouders, maar dan de vergaderingen nog gingen ze er nog wel even over eeuwen.
Ja, en het bijzonder is dat de raad natuurlijk al instrumenten heeft om de wethouders te controleren.
Ja, dus dat doe je feitelijk iedere gemeenteraadsvergadering, toch?
Ja, absoluut.
Ja. Maar ja, die motie had het ook niet.
Nee, bij lange na niet.
Nee.
Nee, zelfs Hart voor Urk, die wel kritisch is ten opzichte van vier wethouders, die heeft hem niet te sturen.
Nee, Ik ben er ook dingen waarvan ze zeggen, ja, toch om echt op bezeuren. En dat gaat de burger ook echt voelen.
Nou, het was de bedoeling dat er 2% belastingverhoging zou komen van dit jaar. Maar dat is ook middels een motie die unaniem gesteund werd, is dat van de baan. Dus,
en waar komt dat geld nou vandaan dan?
Ja, nou ja, dat moeten ze dus nog gaan bedenken.
Oké. Okay.
Ja.
Misschien nog een punt.
Maar wacht even, want dat is zo'n beetje... Het gaat financieel toi met de gemeente. Er is geen geld voor nieuwe initiatieven, zeg maar.
Nee.
Maar dat moet bezuinigd worden.
Ja, wat ze concreet gaan doen is grote projecten temporiseren, zo noemen ze dat. Dus eigenlijk uitsmeren over de tijd.
Ja.
Dat is een manier om je boekhouding een beetje op orde te krijgen. En een ander groot project wat nou voorlopig ook weer ter discussie staat, is de verhuizing van de gemeentewerf.
Ja. Ja.
Ja.
Dat staat weer ter discussie.
Ja. Ja. Ja.
Want dat moet geld kosten.
Dat moet een bak met geld kosten.
Levert dat dat niet op dan?
Nou ja, ze moeten wat, want wat ze nou zitten...
zal het ook geld kosten natuurlijk. Natuurlijk levert het ook geld op, maar als je kijkt wat zo'n gemeentewerf moet gaan kosten, dat zal die grondopbrengst te niet doen.
Maar goed, de buitendienst van de gemeente, die zit al 20 jaar te wachten op enige renovatie.
Maar dat scheuf is dus vuurheut.
Ja, ze gaan er een eindbeslissing over maken. Ja. Of ze nog gaan verhuizen en wordt dan naartoe. Er wordt nou ook het Westgat bij genoemd, door Hart voor Urk als mogelijke optie.
Maar zijn hier toch al die grond?
Ja, zijn die grond al. Dus ik weet niet in hoeverre dat dan besparend is. Nee. Maar,
en ben er ook dingen waarvan je zegt, dat gaat de burger gewoon ook vol? Bezuinigingen of minder service? Of...
Nee, want dat willen ze juist niet. En dat is een beetje het gekke, want in het coalitieakkoord wordt er dus wel ingezet op die service voor de burger. En ook op groen en groen onderhoud, terwijl dat juist in de kadernota aan bezuinigingspost is.
Ja, want dat dus, is heel verleidelijk.
Ja.
Dus komen we terug op het eerste zinnetje.
Ja.
Deze vier wethouders binnen niet te benijden.
Nee.
Want misschien een van de belangrijke dingen is, die dan eigenlijk niet in de kadernota horen, maar die wel behangeld binnen en waar de gemeenteraadsvergadering mee begon, dat is de goedkeuring van de jaarrekening 2025. En die eindigt met een negatief resultaat van 1,7 miljoen.
Ja, klopt.
Waar had je die 1,7 miljoen? Die
had de reserve.
Ja, die had de reserve.
Die komt uit.
Maar dat is een soort bodemloze put, er zijn eindeloos veel helpen.
Nee. Ja, dat had je gedacht.
Nee, de gemeente Urk heeft vooral veel geld in grond zitten.
Ja.
Ja.
Dus ja.
Ja, dat hebben we als Maillard erover had. Ja. Die reserve is al kiele.
Ja, dus je weerstandsvermogen gaat wel serieus achteruit.
Ja.
En er zit in grond te betekenen, je moet de groen gaan verkopen. Dan...
Ja, maar je moet er ook toegevallers op kunnen vangen.
Ja.
En daar heb je weerstandsvermogen voor nodig.
Ja. Ja, dus het advies vanuit die commissie was van ga hierover in gesprek. Nou ja, dat lijkt me het minste om te doen.
Ja.
Nou, wethouder Wilco van Klinken had ook nog een nijtje. Want de statushoudershuisvesting, daar komt dus deze week een antwoord op. Hoe gaan ze dat oplossen? Want de provincie zit ze op de nek.
Ja.
Dus er moet wat gebeuren.
Ja. En even voor de duidelijkheid. Als mensen horen statushouders, huisvesting, denken ze vaak aan een grote locatie.
Ja.
Is dat dan de orde op Urk of gaat het om losse locaties? Gewoon woningen?
Nou ja, wat ze tot nog toe doen binnen het losse locaties.
Ja, kijk,
ze antwoord op van, wordt dit nou een wat grotere huisvestingsplan?
Ja.
Dat horen we dan van de week.
Oké, dus daar ben ik mee bezig.
Ja, en het is een behoorlijke opgave, want eigenlijk moeten we dit jaar nog 101 statushouders huisvesten.
Toch even een puntje wat ook aan de orde kwam. En waar ik een beetje een rol gevoel bij kreeg van, is dit echt waar? En dat binnen de verhalen die over de boa's en dergelijke, binnen niet enkel boa's, want binnen ook ingehuurde krachten volgens mij, die nou met name bij het strandje controleerden en daarbij in de ogen van een bult raadsleden volledig over de schreef gingen.
Ja.
En er worden zelfs duur, volgens mij was dat Loosman van Hart voor Urk, zegt van, er komt een vrouw, ik weet niet precies hoe het was, er komt een vrouw met drie kinderen lopend en één op haar arm en een grote boodschap, een tas met scheppies en dergelijke, komt ze aanlopen. En die met 34 graden en stoppen en alles moest uit de boodschap, een tas, alle scheppies en hemertjes en dergelijke, want er moest gecontroleerd worden of er drank in die tas
had. En ik overal een overvolk die gewoon met flessen Berenburg op het strand zit.
Weet je, de burgemeester ging er ook vrij veel op in. Want die zegt van, ik ben een individuele casussen. En die moet je eigenlijk niet in de openbaarheid op deze manier bespreken. Want in hoeverre is dat exemplarisch voor wat er echt gebeurt. En de burgemeester kwam zelf met een vuurbeeld van een 11-jarig mannetje met een fles Berenburg in de tas.
Hmm.
Ja, en die zegt ook van, weet je, die controles is niet om te plagen of te pesten. Dit is gewoon nodig. Want anders loopt het uit de hand. Want
het loopt uit de hand, hoor.
Maar ja, aan de andere kant...
Ja, ik hoor echt vooral dat het uit de hand loopt.
Ja, wat ik nou hoor is dat ze al zwemmend en met bootjes die drank even goed op de strand kregen. Dus de Urker jeugd is inventief wat dat betreft.
Ja.
Maar
De drooglegging van het Urker strand, dat is niet zo'n rol blijkbaar. Ja, en met name met deze temperaturen, dan gaat het tot midden in de nacht, gaat het duur. Dat is waar.
Ja. Ja, en het is gewoon een probleem. Drank en op werk is een probleem. Dat kunnen we niet ontkennen.
Ja. Goed. Nou, genoeg over de kadernoot. Of hebben we nog iets mist?
Nou, ik zat even te kieken. Er kwam nog een motie voor 100 jaar grafrust van rechtvaardig en betrokken Urk.
100 jaar grafrust?
100 jaar grafrust.
Dat is eeuwig.
Ja, nou, de motie had het ook niet al.
Wat voor de strekking hoor.
Ja, men vond het wel sympathiek, maar niet te betalen. Dat je gewoon echt... En de vraag is, wordt er na 100 jaar nog naar zo'n graf omgekeken? Zoveelste generatie.
Oh, zo.
Ja, dus wel sympathiek, maar niet uitvoerbaar. Al dus de meerderheid.
Nou, we gaan het meemaken de komende 4 jaar.
Ja, nou, en wat je al zei, ze zijn niet te benijden. Oh, een enorme opgave.
Ja.
Wat is er verder gebeurd? Een aantal bijzondere mensen overleden, de laatste week eigenlijk.
Ja, nou ja, bijzondere mannen, denk ik.
Ja.
Ik dan beginnen met Garre Pasterkamp. Ja, dat is een... Dat is nou echt een bijzondere en zo'n ongelooflijk veelzijdige Urker best. Hij was solozeiler. Wat op mij altijd al een bult indrukken maakte.
Ja.
Hij ging gewoon op zijn eentje naar Engeland. Hè?
Naar Engeland? Dat wist ik niet.
Hij was kunstenaar. Ja. Van alles. Als je nog kunnen kijken, de kerk in Tollebeek, Grifmarie kerk, in die ramen, die binnen van Garre Pasterkamp allemaal. Hij was er overigens ook organist. Dus hoezo?
Hij was toch lid in Tollebeek?
Ja, hij had kerkelijk was hij ook zijn leven grote veelzijdigheid van vrijgemaakt artikel 31 tot de Pinkstergemeente, zeg maar, vrij evangelisch tot uiteindelijk Tollebeek. Hij is ook vanuit die kerk begroeven. Ja. En Urk Toldeskundige, niet te vergeten. Niet te vergeten.
Vertolingen gemaakt, hè?
Schrever, ja.
En ook vanuit de grondtollen, dacht ik? Of,
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hij heeft het boek Job, die iemand in het Urker geschreven, maar ook op psalmen. En,
ja.
Maar echt een... tot hogere leeftijd is hij nog actief geweest, ook als organist van de kerk in Tollebeek.
Hmm.
Ook gewoon veelzijdig, maar ook een man met een stille humor.
Humor?
Ja, dat vond ik wel. Oh. Ik heb begrepen dat een van zijn laatste wensen was dat tijdens het afscheid in de kerk dan deze keer maar geen lichtstad met paardenpoorten zongen hoefde te worden.
Hm.
Want poorten houden de mensen buiten.
Ja, mooi.
Ja, zoekend. Ja. Maar mooi man. Ja. Mooi man. Ja, een hanger, ook een kunstenaar eigenlijk.
Epidam. Ja, ik kende hem eigenlijk, dat is nog een stukje over me maakt. Oud schoolmeester. Kreeg een hongerschaaiing in Friesland, dat hij een hele hoge hongerschaaiing had, zeg maar.
Ja.
En ik kende me eigenlijk van vroeger enkel van dat hij ooit een gedicht of Klas Wakker geschreven had.
Ik weet niet of het een gedicht was of dat het een... Maar het was wel proza in ieder geval. Of het poëzie was of proza, dat bleven we dan maar even.
Maar dat sting mij zo bij. En dat is al heel oud. Ik heb nog geprobeerd om dat droge te vinden. En dat was echt in de hoogte daar van Klaas.
Ja. Even toch verduidelijkend, hij was zo'n 50 jaar geleden was hij onderwezen. Beginnend onderwijzer op Urk. En ik laat hem toen ook al kennen. En hij heeft mij ook wel... ik heb ook wel gespart als jonge... Als twee jonge mensen over het Urker land. Hij was ook altijd met tol bezig. Dus ik vond het wel prettig. Hij is daarna is hij van Urk of vandaag naar Balk toe.
Toch weer naar Friesland.
Ja, naar Friesland. En daar heeft hij zich ook ontwikkeld tot een zeer bekend Fries dichter. Vooral Fries dichter, moet ik er ook bij zeggen. Maar hij is zijn nauwe banden met Urk, heeft hij altijd houden.
Ja.
En wat je al memoreert, hij was een groot fan van Urk 1. En met name van de Wakkerbroers.
Ja,
die door. Mooi, hij had al erg lang de ziekte van Huntington. Dat was jammer, waardoor hij ook eigenlijk niet maar. Je kon niet maar het gesprek met hem maken. Hij was ontzettend snel vermoeid. Een bult mensen. Op Urk hielden nog contact en nauwe en warme banen met hem. En het is moeilijk dat hij er niet meer is. En een andere, ja, dat, ik wil hem toch even noemen. Dat is Frans Post, ja. Ook een hoge leeftijd. Op erg bekend als de Vant. Mm-hmm. En ja, ik ken hem als een... Ik vroeg toen hem, was ook al altijd een statige man. Dat was meer een achterbuurman, buurjongen eigenlijk.
Oh, ja.
Een zoon van juist van Fiene en van Harmen Post.
Ja.
En hij was er een van de jongens van. Maar ik ken hem als voetballer en ik kijk altijd tegen hem op. En dat ik altijd eigenlijk, ben ik altijd eigenlijk wel blijven doen. Hm. Nou ja, uiteindelijk kreeg hij de bekendheid als de vader van de jongens.
Ja, ja, grappig is dat.
Ja, de vader van de jongens.
Omdat je jongens... Ja.
Ben nog eens een verhaal met hem maakt over dat hij samen met zijn maat Jacques Blom...
Ja.
Dat ze aanhouden binnen als rooibaarsvissers. Oh. Ja, uniek verhaal. Uniek verhaal. Ja. Ja. Maar drie mannen die een bijzondere plek in hun hebben en die je mist gewoon worden. Goed, wat hebben we verder nog? Als ik even mag, Jelle.
Nou, vooruit.
Nou, oké. Okay. Ik ben in de schuur van Hagedoorn geweest.
Ja.
Dat was vorige week vrijdag en zaterdag. En ik moet gewoon te mijn schande bekennen dat ik daar nog nooit geweest ben.
Is dat zo?
Ja.
Ik ben er vorig jaar voor het eerst echt... Nou, ik was er vaker even op de vlieg, ja. Maar vorig jaar ben ik... Er even rustig geweest, alhoewel rustig. Het kookte van de mensen.
Maar je moet hem er gewoon een ochtend vreur trekken. Ja,
even voor de mensen die het niet weten, het is een oude timmerskuur. Op een heel mooi plekje in het oude dorp. Vind ik een beetje een verskuurend plekje.
Anne kocht overigens duur onze oud-columnist...
Jelle de Knijp.
Jelle Kaptein, beter bekend als Jelle de Knijp. Of nog beter bekend als Jelle Keppeltje.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, en die heeft al samen met mensen als Klaspost.
Want... Die schuur op zich is al mooi, omdat het echt een oude timmerschuur is van de familie Hagedoorn. Maar het bijzondere van de plekken is dat er onder die schuur van alles gevonden is.
Daar ligt de geschiedenis van Urk, bijna. En eigenlijk is daar ook de geschiedenis van Urk herschreven.
Ja, in welk opzicht?
Ja, maar dat er toch dingen naar vuren komen binnen uit de vondsten... over de rol van Amsterdam bijvoorbeeld en de rijkdom, de mogelijke rijkdom van Urk. Ja, het voert de vaar om er nou helemaal op in te gaan. Maar je moet nog gewoon een ochtend vooruit trekken en je goed vuurlucht te lichten.
Ja.
En,
je kunt iemand naar benieuwen, hè?
Je kunt iemand naar benieuwen. Ja, ik vond het fantastisch en ik had een afspraak later, dus ik ben er ruim een uur geweest. Was vuist te kort. Was echt vuist te kort. Ik rol echt iedereen aan om door eens een ochtend vooruit te trekken en je te de vuur ligt en wat er... wat ik verder had heel vorige week. Ik had een bijzonder uitje. Daar word ik vooruit nodig. Van, wil je met ons mee gewoon... ze noemen dat het zuurte ploegje.
Ja.
En we zouden haring gaan proeven in Vernol. Oh. Ja, waarom we dat nou in Vernol moet, dat weet ik ook niet. Maar wij zijn dus met dat zuurte ploegje, normaal of 15, binnen we op Vernol aan vandaag, daar binnen we aan voren gewoon. En ik kende een bult van deze, van dit zuurte ploegje, die kende ik helemaal niet. Ik ben er bij toeval, voor uit nodig. En ik fietste later in de rust toen we weer op Urk waren. En toen denk ik van, dit was toch wel een hele aparte ervaring.
Wat is er voor ploeg dan?
Het absoluut niet samen te vatten. Mensen van allerlei karkelijk bijvoorbeeld gezien. Van Gergem tot de dammetje. Op zondagochtend. Maar wel heel erg open met een kanger. En we gingen haring proeven, maar het wordt er gewoon veel meer dan dat. En ik denk van, dit is toch ook wel uniek dat je met 15 urkers... Er zat overigens een naaid dieper. Een vrijgemaakte naar het dieper zat erbij.
Okay.
Die overigens zo'n abonnee op de reclamblik te wezen. Maar geen vader familiebaan. En,
Een
echte naar het dieper. Een echte naar het dieper.
Geen urken naar.
Maar ik wil dat toch memoreren. Omdat ik er gewoon... Ik was er ook wel een beetje van onder indruk.
Ja, dat het er is.
Ook van jonge mensen. Ik denk dat ik de oudste was van een gezelschap. Maar ook hoe open ze met de kanger was. En ook wat maar daarin te vertellen.
Verder nog...
ik ben een vriend van de show, Harm Kofferman. Overigens een ommezegger van de genoemde Vant, Frans Post. Harm, die had het over een enorme bel met water die er onder het IJsselmeer zou zitten. In hoeverre dat dan ook een onderdeel van het onderzoek zou uitmaken. Mm-hmm. En ik heb dat eens opgezocht. Dat bleek dus gewoon ook wetenschappelijk onderzocht te wezen, dat er een enorme bel met water is. Maar ja, dan kom je op allemaal moeilijke dingen. Als zoet en zout en verschillende, ja, en verschillende lagen wordt je doorheen moeten. Maar ja, ik vond het wel. Ik wist het niet. Erg simpel. Dus ja, met mij door.
Even bijenbrood.
Even over bijenbrood. Ja. En dan over een bult maardingen. Maar dat.
Dat hoeft allemaal niet.
Nou, het zou wel leuk wezen, ja, misschien. Maar ja. Arm is altijd een bron van.
Een bron, ja.
Ja.
Een waterbron.
Nou, ja, voor de rest, onze laatste podcast voor de vakantie.
Ja. Maar je gewoon weer lekker naar Frankrijk?
Ik ben nog wel een beetje op Urk.
Oh, je bent nog wel even op Urk. En dan is er al een beetje te doen?
Het is daar echt, wat ze dan noemen, canicule.
En dat is slecht?
Dat is hittegolf. Nou ja, ons niet onbekend.
Ja.
Maar zelfs in de bargen, dus we zullen dat niet maken. Yes. Ik wou eigenlijk deze keer op een beetje een bijzondere manier afsluiten.
Ja, je had een wat bijzonders dat je vertelt. Vertel, wat heb je voor ons?
Nou, dat kwam eigenlijk nadat ik in de Baron van Gentland geweest was op visite. En er zitten bekenden van mijn bekenden die...
Dat is een verzorgingstehuis.
Een verzorgingstehuis, ja. En die dus in de afgelopen periodes dingen binnen gewoon vergeten. En nou wel zo vaak binnen dat ze dus een plekje kregen in de Baron van Gentland. En ja, het is, ik dacht ook, het is zo goed om daar te komen. En dan met de mensen een stok vaak geschiedenis op te holen. En dan met lui over te praten. En was ook herkenningen dan in jou. En het was wel mooi dat ik kwam ik erover te praten met mijn maat Fokke Hoekstra, de versieschrijver en de versieszinger.
Leuster.
De man van Leuster, die overigens van de week zijn 70ste verjaardag, wat we op een unieke manier vierden. Ja, maar dat is weer een lange verhaal. Maar ik kwam erover te praten met Fokke Hoekstra. En Fokke die is bezig met zijn muzikale nalatenschap. En uit een bult Urke versies geschreven die ook op zijn eigen leven betrekking hebben. Maar ook gewoon op, nou ja, wat hij hier ook bij ons zongen net, over zijn beste maat.
Mm-hmm.
En hij had ook een versie geschreven, als ik het niet maar weet, zo heet het versie.
Ja.
En eigenlijk vind ik het leuk om, en ook wel mooi.
Ja, om de zomer mee in te gaan.
Om de zomer mee in te gaan en ook een beetje aan de mensen mee te geven van, kijk eens om een hoekje bij iemand.
Ja, dat.
Je hebt er een goed gevoel erbij. En het doet ook wat voor een haar. Tot zover.
Als ik geen benoemen hou van dit. Als de dagen me niks maar zeggen. Als ik simpele dingen al vergeet. Wil je het mij dan uit gaan leggen? Vertel je mij dan wie hij is. Die ik al jaren heb ken. Als ik me in een naam vergis, fluister je dan in mijn oor wie het is. Laat je mij dan nog de foto's zien van onze reizen naar Beijing. En als ik aardags minder lach misschien, wil je dan lachen voor ons tween. Als ik kwaad word of ik gewoon ertoe ga in. En als ik mijn doden niet kan overzien. Dan weet je toch dat ik niet zo ben. En wat als ik je aandacht niet maar ken? Ben je bang dat een eenzaam leven rest en doet het jou dan veel verdriet? Ons leven is toch mooie west, zolang je het nog maar weet. Doe gewoon even je ogen dicht. En zoek me als ik in mezelf verdween. Leg je vuurhoofd tegen mijn gezicht. En fluister zuurtjes hoe ze namen. Zeg me dat het mooi was. Samen.